Hartelijk welkom. Fijn dat u naar deze avond gekomen bent. Laten we samen deze avond aan de Heer opdragen. Vader in de hemel, het is goed om vanavond hier weer bij elkaar te mogen zijn. Om u te loven, u te danken voor alles wat u ons gegeven heeft in de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we in Christus vergeving van zonde en eeuwig leven ontvangen hebben. Heer, dank u wel daarvoor. En ja, het is geweldig, Heer, om te mogen weten dat wij in Christus volkomen geheiligd zijn. Dat het bloed van Jezus ons gereinigd heeft van al onze zonden. En dat we die vergeving steeds weer opnieuw mogen ervaren als we u onze zonden belijden. Heer, dan is het geweldig om te mogen weten dat er een trouwe hoge priester is aan de rechterhand van God, die voor ons bidt en pleit. Heer, we willen u vragen, wilt u ons een goed uur met elkaar geven? Wilt u hen ook zegenen die via de kerktelefoon deze Bijbelstudie met ons meemaken en straks ook in gebed gaan wanneer wij gaan bidden? Heer, dank u wel dat we ons met hen zo verbonden mogen voelen. Heer, wilt u door uw Heilige Geest in ons midden wonen? Heer, wilt u ons heiligen? Wilt u ons reinigen? En begin maar bij mij. Begin maar bij ons heel persoonlijk. En dan wilt u met uw geest machtig werken in ons en in de gemeente. En ook buiten de gemeente. Misschien wel in onze gezinnen. Misschien wel bij onze kinderen die niets meer van u willen weten en afgedwaald zijn. Heer, dank u wel dat u nooit opgeeft, maar dat u zo trouw bent. Heer, wilt u zo vanavond ons een goede tijd met elkaar geven? We vragen dat uit genade. In Jezus' naam, om Jezus wil alleen. Amen. Vanavond willen we graag verder gaan met Handelingen. We hebben een aantal hele belangrijke hoofdstukken achter de rug, waarin we hebben kunnen ontdekken dat de Heer eerst aan Paulus roept en daarna aan Petrus bekend maakt dat het heil voor alle mensen bestemd is, niet alleen voor het Joodse volk, maar voor alle mensen die hier op aarde geboren worden, voor alle volkeren. Je moet er niet denken van, oh, dus wij zijn tweederang burgers. De Joden, dat is het neusje van de zalm en wij bengelen er maar een beetje bij. Dat wordt soms wel eens gedacht, maar het is niet zo. We moeten nooit vergeten, God heeft dat Joodse volk uitgekozen. Niet omdat het volk nou zoveel beter was. Nou, als je de Bijbel leest, dan weet u wel beter, het was niet een beter volk. Maar God heeft dat Joodse volk uitverkoren om zijn heilsplan te kunnen voltooien. En eigenlijk voor ons. Om ons te kunnen redden. Uitverkiezing in de Bijbel heeft nooit te maken met, dus de anderen staan op de tweede plaats. Maar uitverkiezing in de Bijbel heeft altijd te maken met geroepen tot een bepaald doel. En hij heeft Israël uitgekoren, uitgeroepen als zijn heilsvolk. Als zijn heilsinstrument, waardoor wij nu behouden zijn. Dus niets met tweederangs burgers of zo. Maar geweldig dat we nu mogen weten dat wij ook behouden zijn in de Jezus Christus. Handelingen 12 vormt weer een heel bijzonder hoofdstuk. Het zijn eigenlijk hele wonderlijke hoofdstukken, die overgangssituatie tussen de tempel in Jeruzalem en de verwoeste tempel in Jeruzalem. Die overgangssituatie tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dat vormt Handelingen. En het is heel mooi om te zien hoe dit boek Handelingen opgebouwd is. Ik neem zo af en toe maar een paar stukjes uit dit hoofdstuk. Het hoofdstuk wordt eigenlijk ingeleid door het laatste stukje van Handelingen 11, waar we te maken krijgen. Handelingen 11, het laatste stukje vanaf vers 27, misschien wel goed. Ik zal het even lezen met u. En in die dagen kwamen profeten van Jeruzalem te Antiochië. Daar in Antiochië ontstond de eerste gemeente buiten Jeruzalem om. Dus Gemeente nummer 2 was dat. Eerst in Jeruzalem, toen in Antiochië. En één uit hen, genaamd Agabus, stond op en gaf door de geest te kennen dat een grote hongersnood zou komen over het gehele rijk. Die dan ook gekomen is onder Claudius. En de discipelen besloten dat elk van hen naar draagkracht iets zenden zou tot ondersteuning van de broeders die in Judea woonden. Dit deden zij ook en ze zonden het aan de oudsten door de hand van Barnabas en Saulus. Nou, dat zijn van die stukjes waar je soms zo makkelijk overheen kunt lezen. Maar we zien hier dat de gemeente buiten Jeruzalem verantwoordelijkheid ging dragen voor de gemeente in Jeruzalem. En dat lees je verschillende keren dat Paulus in Turkije was, in Griekenland was, zelfs in Rome was en de christenen daar aanmoedigde om geld bij elkaar te verzamelen voor de armoede in Jeruzalem. Nou, we zien hier dat er inderdaad zo'n hongersnood uitbrak in Jeruzalem. En dat, dat zij het brachten door de hand, wat staat er, van Barnabas en Saulus. Dat betekent, kijk, deze Bijbelstudies zijn er juist voor bedoeld om een klein beetje informatie te krijgen achter het boek Handelingen. Dat betekent dat in Handelingen 12, toen Jacobus gedood werd en Petrus gevangen werd, dat Paulus en Barnabas daar ook waren in Jeruzalem. Want zij waren daar, ze hadden daar die gaven gebracht. Zij waren daar ook in Jeruzalem toen dat plaatsvond met Jacobus en Petrus. Want daar gaat het hoofdstuk 12 over. Wat mij hier opvalt in dit stukje, en dat kun je verschillende keren lezen, dat Paulus er ook over spreekt, dat zij naar draagkracht iedereen iets afstond voor het werk in Jeruzalem. Nou, daar kun je wat van leren. Die mensen in Antiochië, die hadden het goed met elkaar. De gemeente groeide, er was welvaart, het was hartstikke mooi. Maar in Jeruzalem was het fout. En dan is het zo mooi, de mensen in Antiochië hadden open ogen voor de nood in Jeruzalem. Hebben wij dat ook? Meeleven. Meeleven met anderen die het moeilijk hebben. Meeleven met de nood van anderen. Nou, dat is een van de kenmerken van die nieuwe gemeente in Antiochië. En ik hoop dat wij er ook open ogen voor hebben. Dat is het leven van Jezus, hè? Dat is het leven van die Jezus. Meeleven met de nood van anderen. Nou, we gaan dan even verder, want daar krijgen we te maken met Herodes. In hoofdstuk 12. Herodes die dacht met de Joden iets samen te kunnen spannen, in een goed blaadje te kunnen komen bij de Joden. Die dacht, weet je wat ik doe? Ik zal Jacobus gevangen zetten. En hij liet Jacobus doden. Nou, Herodes, u begrijpt wel, waarschijnlijk wisten dat wel, dit is niet Herodes de Grote, die regeerde in de tijd dat hier Jezus geboren werd. Want deze Herodes de Grote, die heeft nog maar een paar jaar geleefd na de geboorte van Christus. Dit is de grote Herodes Agrippa, de eerste. Herodes die opgegroeid was in Rome, opgevoed was aan het Romeinse Rijk. En Herodes die hier van 37 na Christus tot 44, dus zo'n 7 jaar in Jeruzalem geregeerd heeft over Juda en Samaria. Deze Herodes die heeft zich zo verheft op een gegeven moment. Hij kwam op een gegeven moment in Caesarea. En hij heeft daar een of andere redevoering uitgesproken. En dat de mensen, die riepen het uit, dit is niet een mens, maar dit is een zoon van God. Ze hebben hem aanbeden. En wat gebeurde er toen? Toen heeft de Heere Herodes geslagen. En dan staat er aan het einde van het hoofdstuk, van dit hoofdstuk. En de wormen, die kwamen en die vraten hem van binnenop. Nou, zo is Herodes om het leven gekomen. Op 54-jarige leeftijd. God laat niet met zich spotten. Uiteindelijk zien we dus dat Herodes omkomt. En Jacobus? Wie is dat, die Jacobus? Nou, die Jacobus die hier gevangen genomen wordt, hè, dat staat in vers 2 van Handelingen 12, en hij liet Jacobus, de broeder van Johannes, ter dood brengen. Weet u dat Jacobus een van de eerste apostelen was die de Heer Jezus geroepen had aan het meer van Tiberias? Hoe heette zijn broer? Johannes. Het waren de zonen van Zebedeus. Moet je nagaan, Jacobus, Petrus en Johannes, dat waren de drie belangrijkste apostelen. De Heer Jezus nam ze overal naartoe. Herodes wist precies wie die moest hebben. Jacobus. En dan Petrus. En dan natuurlijk Johannes. Laten we nooit vergeten dat als Satan het werk van God aanvalt, dan valt hij altijd aan bij de leiders, belangrijkste personen van de gemeente. En daarom wil ik u vragen, bid vooral voor de oudsten in uw gemeente. Want Satan weet precies wie die moet pakken. U kent misschien wel dat verhaal van die Duitsers die met Frankrijk in oorlog waren. En die Duitsers die hadden geleerd, je moet schieten op alles, op die mensen die de meeste blinkende medailles dragen. Die moet je zien te krijgen. Want dat zijn de belangrijkste mensen van het leger. Ja? Nou, hier zien we dat ook, dat juist Jacobus, een van de belangrijkste, grootste apostelen, hoewel in de hele Bijbel lezen we eigenlijk helemaal nooit wat over Jacobus. Over Petrus wel. Over Johannes ook wel. Maar over Jacobus de apostel, wel over Jacobus de broeder van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus had ook een broer, een zoon van Maria, een halfbroer. Maar van Jacobus de apostel lezen we eigenlijk helemaal niets over in de Bijbel. De leiding van de gemeente, heb ik hierbij gezet, die worden getroffen. Juist door de aanvallen van Satan. En daarom is het zo belangrijk om te bidden. Juist voor de leiding van de gemeente. Nou, en dan ziet Herodes dat hij welgevallig is ten opzichte van het Joodse volk. En dan denkt hij, nou, dat krijgt zijn vervolg en hij zet Petrus gevangen. Petrus wordt gevangen genomen en dan staat er in het vierde vers, hij werd bewaakt door 4 viertallen soldaten. Dus dan hebben we het over 16 soldaten die hem bewaken. 16 soldaten en Petrus die zat daar in de binnenste kerker opgesloten. En het mooie van alles is, daar staat dat Herodes van plan was om hem de volgende dag voor te leiden, te berechten. En dat betekent dus voor Petrus, nou dan is het voorbij. En wat lezen van Petrus, daar staat, even kijken, in vers 6, toen de Herodes van plan was hem te doen voorkomen, lag Petrus die nacht te slapen tussen 2 soldaten. Wonderlijk, hè? Waar zou Petrus nou toch die rust vandaan gekregen hebben? Dat lees je wel meer van martelaren of van mensen die verdrukt worden, die toch die innerlijke rust zo ervaren. Ik heb daar een vers over opgeslagen, die mij altijd zo treft, in Psalm 127. Psalm 127. Daar staat in, misschien vers 1 te beginnen, heel bekend, een bedevaartslied van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs voegen de bouwlieden eraan. Als de Heer de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is voor u te vergeefs dat gij vroeg opstaat. Laat opblijft, brood der smarten eet. Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap. Nou, een andere vertaling schrijft hier letterlijk, hij geeft zijn beminden rust. Daar staat het woordje het, wordt helemaal niet genoemd. Hij geeft zijn beminden rust. Nou, is dat niet geweldig? Dat je in de moeilijkste situaties, de onmogelijkste situaties, toch die hele diepe vrede mag ervaren. Hij heeft alles onder controle. Te vergeefs waakt de wachter als de Heer het huis niet bewaakt. Dat is een vorm van overgave. Een volkomen overgave aan de Heer die alles in zijn handen heeft. Vindt u dat moeilijk? Moeilijk, hè? Oh, dat is zo moeilijk. Maar dat wil hij ons wel leren. Hij brengt ons soms bewust in onmogelijke situaties om dat ook te leren. Want als je dat nooit in zo'n situatie geweest bent, dan kun je het ook nooit leren. De Bijbel is vaak een boek met praktische lessen. En de Heer die is soms heel praktisch in ons leven. En brengt ons soms in die onmogelijke situaties. Waardoor we moeten leren dat hij geeft zijn beminden de volkomen rust. Nou, dat wordt er eigenlijk mee bedoeld. Nou, Petrus die heeft die rust ervaren. Terwijl hij misschien of waarschijnlijk wel wist dat het met hem afgelopen was. Toch die volkomen rust. Misschien was er ook nog een andere oorzaak van die volkomen rust. Want wat staat er in vers 5? Petrus in de gevangenis, maar, daar staat het, door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Ik vind dat zo'n mooie uitdrukking. Door de gemeente werd voortdurend, nou, voortdurend. En dan staat er, tot God voor hem. Nou, dat is voorbeden, hè? Tot God voor hem. Misschien wel goed om dat nog even te onderstrepen. Je ziet hier niet dat ze tot Jezus bidden, maar tot God. Er zijn soms zoveel gemeenten of zoveel christenen die alleen maar bidden tot, en Heer Jezus, wilt u dit doen, en Heer Jezus, wilt u dat doen. Wij mogen tot God bidden door de Heer Jezus. Of in de naam van de Heer Jezus. Natuurlijk mogen we de Heer Jezus lof prijzen en groot maken. Maar uiteindelijk, er staat alle gaven die goed zijn. Waar komt dat vandaan? Bij God vandaan. Bij God, onze Vader. En we mogen tot God, onze Vader gaan. En Hij zal ons dat geven wat we nodig hebben. Maar dat willen we ook vanavond doen. Tot God voor, nou ja, straks na de Bijbelstudie gaan we met elkaar daarover nadenken. Voor wie zullen we nu tot God gaan? En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom dat Petrus toch ook zo die rust ervoer. Er werd voor hem gebeden. Misschien wist hij het niet eens. Of misschien hield hij er wel rekening mee. Er werd voor hem gebeden. En dan is het zo wonderlijk. Petrus, daarachter 16 soldaten. Dan staat, ja, dat, voor de Heer ben je nooit onbereikbaar. En de Heer die komt daar zomaar binnen, via de engel des Heren, een engel des Heren. En dan staat er zo mooi, als die engel des Heren daarbij staat, bij Petrus in vers 7, dan schijnt er licht, dan komt er licht. De Heer die brengt licht in onze situatie. De ketenen vallen van zijn handen, staat er in vers 6, en de engel zei, omgord je, bind je sandalen aan, trek je jas aan en ga met me mee. Nou, Petrus die staat op, maar die denkt dat hij droomt. Ja, dat is bekend. Petrus heeft zoveel visioenen gehad de laatste tijd. Ik denk dat hij nog helemaal in die sfeer zat. En Petrus die staat op, mechanisch, bijna slaapwandelend, gaat hij achter die engel aan. En dan staat er iets heel wonderlijks. Hè, daar staat in vers 9 het laatste, maar hij meende een gezicht te zien. Nou, hij, wat ik u net zei, hij zat nog helemaal in die visioen, in die gezichten. Dan staat er in vers 10, ze gingen langs de eerste, de tweede wacht. Ze kwamen bij een ijzeren poort die naar de stad leidde. Nou, soms komen wij ook wel eens bij een ijzeren poort. Soms komen we ook wel eens bij zo'n deur waarvan we zeggen, nou, daar kom ik nooit doorheen. Ik heb dat voor mezelf nog eens heel even opgeslagen. Want daar staat letterlijk in dat tiende vers, want hij ging vanzelf open. Er zijn soms van die ijzeren deuren in ons leven, zitten we er tegenaan te beuken en verwonden onszelf alleen maar. Maar er is er maar één die hem open kan doen. En dat is die Heer. Nou, daar staat misschien wel goed om dat even op te slaan. Paulus heeft het ook meegemaakt in 1 Korinthe 16... In 1 Korinthe 16 soms lijkt het wel eens dat die deur heel erg dicht zit. Soms zit de deur heel erg dicht bij uw kleinkinderen. Of bij die zoon van u. Of bij die dochter van u. Dan denkt u van, oh, ik loop steeds tegen zo'n ijzeren deur op. Ik kom er maar niet doorheen. En wat staat er dan in vers 9 of vers 8 en 9 van 1 Korinthe 16? Maar ik zal nog tot Pinksteren, nou dat is heel actueel voor vandaag, hè? Ik zal, en dat is maar een paar dagen, nou ik denk dat het voor Paulus wel wat langer duurde hoor. Ik zal nog tot Pinksteren te Efeze brengen, blijven. Want mij is een grote en machtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Aan de ene kant de deur is geopend en aan de andere kant zoveel tegenstand. De Heer die was aan het werk. En dat lees je ook in 2 Korinthe 2, dat Paulus het heeft over een deur die voor hem geopend is. We lezen het in het boek Openbaring. Ik heb u een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten. We lezen het in Psalm 18, dat David zegt, met de Heer spring ik over een muur heen. Of met de Heer loop ik in mijn eentje als het moet op een legerbende in. Nou, dat is de overwinning die de Heer daarop geeft. Nou, Petrus, die ervaart dat de Heer deuren opent. En dan komt hij daar een straatje verder tot zichzelf. Hij knijpt zich misschien wel in zijn been en denkt, hé, het is nog echt waar ook. En dan staat er zo wonderlijk in vers 12, en na een ogenblik van overleg. Met wie heeft hij dan overlegd? Nou, met zichzelf een beetje. Hij staat er een beetje te duppen. Ik denk dat hij daar overlegt van, nou, ik kan daarin gaan. Ik kan daarin gaan. Ik zou daarin kunnen gaan. Hij heeft daar op de een of andere manier een keuze gemaakt. Het zou heel goed kunnen zijn dat hij hier een keuze maakt van, naar welke plaats waar christenen bij elkaar komen om te bidden zal ik nu gaan. Want ik denk dat de christenen in Jeruzalem op verschillende plaatsen daar bij elkaar kwamen. En hij kwam tot het besluit en zei, weet je wat ik doe? Ik ga naar het huis van Maria. De moeder van Johannes Marcus. Niet de apostel Johannes, maar Johannes Marcus. Zijn neef, een achterneef van de Heer Jezus was dat. Daar ging hij naartoe. Hij klopte aan de deur en Rode is het eigenlijk. Rode betekent eigenlijk Roosje. Roosje deed open, of deed niet open, die luisterde van wie is daar en die hoorde de stem van Petrus. Roosje, Rode, er zijn vertalingen die hebben zelf gezegd, de Rodische deed open, de Rodische. En dan zou je af kunnen leiden dat Rode misschien wel een meisje was uit Rodos, het eiland Rodos. Dat ze daar vandaan kwam. Zij kwam bij de apostelen of bij degene die daar vergaderd waren. En dan staat er zo prachtig in dat stukje dat daar velen vergaderd waren in gebed. Staat in vers 12. En na een ogenblik van overleggingen naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar velen vergaderd waren in gebed. Dat is nog een toevoeging tot dat wat we net lazen. Door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. En hier lezen we, er waren velen in gebed. Mensen, dat is mijn gebed, ook voor ons als gemeente, dat we leren, dat we een verlangen hebben, dat de Heer een geest van gebed uitstort in ons eigen leven, maar ook in de gemeente, dat wij ook mogen ervaren dat velen vergaderd zijn in gebed. En dan wordt het gebed verhoord, en dan gebeurt het wonderlijke, dat ze zeggen tegen Rode, als Rode dan zegt, ja, Peter staat voor de deur, van blijdschap doet ze de deur niet open, en dan staat er in vers 15, en ze zeiden tot haar, gij spreekt wartaal. We snappen er niks van, we geloven het niet. Nou, dat is nou typisch zo ontzettend vreemd, hè? U kent die geschiedenis wel, hè? Van een zendeling uit Afrika. En daar was al maanden geen regen meer geweest. En toen gingen ze bidden voor regen. En er was er één vrouw die ging naar de bidstond met de paraplu. En iedereen die lachte eruit. Van, joh, je gaat met de paraplu, het is toch prachtig? Ja, maar we gaan toch bidden voor regen? En ze was de enige die droog thuis kwam, want het begon te regenen. Nou, eigenlijk dat paraplu-verhaal, het is echt gebeurd, maar die paraplu-gebeurtenis, daar mogen we wat van leren. Elia, die liet ook voor hem bidden, die bad ook. En die liet ook zijn dienstknecht tot 7 keer naar de berg gaan om te kijken of er al een wolkje kwam. Ik denk dat als wij bidden, dat wij soms te weinig in verwachting bidden van en nu gaat er ook wat gebeuren. Kijk, we moeten niet zo bidden van en nu is het zo. We mogen altijd het aan de Heer overlaten, maar we mogen wel verwachtingsvol bidden. En dat is heel belangrijk. Het gebed werd verhoord. Petrus staat in het midden en bemoedigt de broeders en zusters. Hij vertelt wat er gebeurd is. En dan staat er in vers 17 het laatste stukje. En hij vertrok en reisde naar een andere plaats. En weet u, broeders en zusters, dan houdt het eigenlijk zo goed als voor Petrus op. Het is eigenlijk een van de laatste dingen die we van Petrus lezen. 1 keer komen we Petrus nog tegen, dat is in Handelingen 15. Als een apostelconferentie is in Jeruzalem. Maar dat is het dan ook. En dan zie je eigenlijk in het boek Handelingen dat het stokje overgenomen wordt door Paulus en zijn medewerkers. Hier houdt het eigenlijk op voor Petrus. En wat zien we dan? Als we 's morgens vroeg opstaan, dan staat er in vers 18 dat er geen kleine opschudding kwam. En dat alles nagespoord wordt. En dat de schildwachten in verhoor genomen worden en weggeleid worden. En waarschijnlijk weten we wel wat dat betekent voor deze schildwachten. De schildwachten worden zeer waarschijnlijk op grond hiervan gedood. En ook Herodes vindt de dood. Gamaliel zei het al. Als dit werk uit God is, dan kun je het niet uitroeien. Dan zal het blijven bestaan. En dat is juist zo mooi. De gemeente, het werk van God houdt stand. En de wereld gaat ten onder. En dat laat Handelingen 12 zo heel duidelijk zien. Handelingen 13, dat is ook een heel mooi hoofdstuk. Hoe Paulus het evangelie verkondigt samen met Barnabas. En hoe Paulus moet. Ik zou eigenlijk willen vragen, lees dat hoofdstuk eens voor uzelf eens door. En probeer de prediking van Paulus eens te vergelijken met de prediking van Petrus. En dan zie je heel veel overeenkomsten. Het lijkt bijna een duplicaat van de prediking van Petrus. En het is heel interessant om dat eens te lezen. Goed, laten we het hierbij houden.